Hoofdstuk 36, de naderende strijd. Al vanaf het begin van de grote strijd in de hemel was het Satans bedoeling om Gods wet af te schaffen. Daarom kwam hij in opstand tegen de Schepper. Hoewel hij toen uit de hemel werd verbannen, zette hij zijn strijd voort op aarde. Hij heeft er altijd naar gestreefd de mens te misleiden om op die manier Gods wet te laten overtreden. Of dit nu wordt bereikt door de hele wet opzij te schuiven of door één van haar geboden te verwerpen, het resultaat is uiteindelijk hetzelfde. Want wie op één punt struikelt, bewijst alleen al daardoor dat hij de hele wet veracht. Zijn invloed en voorbeeld dragen het stempel van de overtreding. Hij is schuldig geworden aan alle geboden, Jacobus 2 vers 10. Satan heeft de mens met minachting voor Gods inzettingen willen vervullen en heeft daarom de leerstellingen van het schrift verdraaid. Daardoor zijn er dwalingen opgenomen in het geloof van duizenden mensen die zeggen dat ze de Bijbel geloven. De laatste grote strijd tussen waarheid en dwaling is slechts de laatste fase van de eeuwenoude strijd om Gods wet. We staan nu aan de vooravond van deze strijd tussen de wetten van de mensen en de geboden van God, tussen de godsdienst van de Bijbel en de godsdienst van fabels en overleveringen. De krachten die in deze strijd zullen samenwerken tegen waarheid en gerechtigheid zijn nu al volop bezig. Gods heilige woord, dat door veel leed en bloedvergieting aan ons is overgeleverd, wordt maar weinig gewaardeerd. De Bijbel ligt in het bereik van iedereen, maar er zijn slechts weinigen die hem werkelijk als hun levensgids gebruiken. Het ongeloof neemt niet alleen toe in de wereld, maar ook in de kerk onrustbarende vormen aan. Velen verwerpen leerstellingen die tot de pijlers van het christelijk geloof behoren. De belangrijke feiten over de schepping, zoals ze zijn beschreven door de geïnspireerde schrijvers, de zondeval, de verzoening en de onveranderlijkheid van Gods wet, worden praktisch stuk voor stuk, volledig of gedeeltelijk door een groot aantal mensen die zich christenen noemen verworpen. Duizenden die zich beroemen op hun wijsheid en onafhankelijkheid, beschouwen het als een bewijs van zwakte, als men onvoorwaardelijk in de Bijbel gelooft. Ze menen dat het getuigt van grote begaafdheid en geleerdheid wanneer men kritiek levert op de Bijbel en zijn belangrijkste waarheden vergeestelijkt of wegredeneert. Vele predikanten leren hun gelovigen dat Gods wet veranderd of afgeschaft is. En tal van professoren en leraren onderwijzen hun studenten hetzelfde. Ze vinden dat mensen die geloven dat haar geboden nog steeds bindend zijn en dus ook gehoorzaamd moeten worden, gewoon spottelijk en verachtelijk zijn. Als de mens de waarheid verwerpt, verwerpt hij ook de bron van de waarheid. Als hij Gods wet overtreedt, verwerpt hij ook het gezag van de wetgever. Men kan even makkelijk een afgod van dwaaleringen en van verkeerde theorieën maken als een van hout of steen. Satan zorgt ervoor dat de mensen zich een verkeerd beeld van God vormen door zijn valse voorstellingen van Gods karakter. Velen hebben de filosofie tot afgod verheven en haar in Gods plaats gesteld, terwijl de levende God, zoals hij geopenbaard is in zijn woord, in Christus en in de schepping, maar door weinigen wordt aanbeden. Duizenden vergoddelijken de natuur, terwijl ze de God van de natuur verwerpen. De afgodendienst, die in de christelijke wereld van vandaag even vaak voorkomt als in het oude Israël, ten tijde van Elia, is alleen van gedaante veranderd. De God van vele zogenaamde wijze mannen, filosofen, dichters, politici en schrijvers, de God van de begaafden, toonaangevende kringen, van vele universiteiten en hogescholen, en zelfs van sommige theologische instellingen, is niet veel beter dan Baal, de zonnegod van de Feniciërs. Geen enkele dwaling die de christelijke wereld is binnengeslopen, doet meer afbreuk aan Gods gezag. Geen enkel is meer in strijd met de rede en geen enkele heeft zulk verderfelijke gevolgen als juist de moderne theorie die zeer snel ingang vindt. De theorie die zegt dat Gods wet niet meer bindend is voor alle mensen. Elk land heeft zijn wetten die men dient te eerbiedigen en te gehoorzamen. Geen enkele regering kan zonder die wetten bestaan. Kan men zich dan indenken dat de Schepper van de hemel en aarde geen wet heeft die zijn schepselen dienen te gehoorzamen? Laten we eens voorstellen dat predikanten in het openbaar zouden verkondigen dat de wetten van het land, die het bestuur regelen en de rechten van de burgers beschermen, niet langer meer bindend zijn, dat ze slechts de vrijheid van de mensen aan banden leggen en daarom niet meer nageleefd hoeven te worden. Hoe lang denk je dat zulke mensen op het kansel zouden worden geduld? Maar wat is erger, de wetten van het land niet gehoorzamen of Gods wetten, het fundament van elk bestuur, te overtreden? Het is veel makkelijker te begrijpen dat landen hun eigen wetten afschaffen en hun onderdanen maar laten doen wat ze willen, dan dat de heerser van het heelal zijn wet zou afschaffen en de wereld aan haar lot zou overlaten, zonder maatstaaf om de schuldigen te veroordelen en de ongelovigen te beschermen. Kunnen we de gevolgen kennen van de afschaffing van Gods wet? Men heeft het experiment al gedaan. Het is onbeschrijfelijk wat zich af heeft gespeeld in Frankrijk toen het atheïsme de overhand kreeg. De wereld merkte toen dat wanneer de mens de beperkingen die God heeft opgelegd overboord gooit, hij de macht van de wreedste tirannen daarmee aanvaardt. Wanneer de maatstaaf van de rechtvaardigheid wordt verworpen, staat de weg open voor de vorst van de duisternis om zijn macht op aarde te vestigen. Overal waar Gods geboden worden verworpen, wordt de zonde niet meer als zonde beschouwd en verlangt men niet meer naar gerechtigheid. Zij die zich niet willen onderwerpen aan Gods heerschappij, kunnen ook hun eigen leven niet organiseren. Door hun verderfelijke leer wordt de geest van opstandigheid geplant in de harten van de kinderen en van de jeugd, die van nature geen gezag dulden. Zo ontstaat een wetteloze, losbandige samenleving. Terwijl men de spot drijft met de lichtgelovigheid van de mensen die Gods geboden gehoorzamen, aanvaarden velen blindelings de misleidingen van Satan. Ze geven zich volledig over aan hun eigen lusten en doen de zonde die Gods oordeel over de heidenen hebben gebracht. Zij die de mensen leren dat ze Gods geboden niet ernstig hoeven te nemen, zaaien ongehoorzaamheid en zullen ook ongehoorzaamheid oogsten. Als men zich niet meer stoort aan de beperkingen die Gods wet oplegt, zal men zich heel vlug ook niets meer aantrekken van menselijke wetten. God verbiedt hun oneerlijke praktijken, hun begeerten, hun leugens en bedrog. Daarom zijn de mensen bereid zijn wet met de voet te treden. Ze vinden dat Gods geboden hun materiële voorspoed in de weg staat. Maar de gevolgen van verwerping van deze geboden zijn erger dan zij zelf denken. Als de wet niet bindend is, waarom zouden zij dan bang zijn om haar te overtreden? Het privé-eigendom zou dan niet meer veilig zijn. De mensen zouden met geweld de bezittingen van hun medemensen proberen te krijgen. En de sterksten zouden dan ook de rijkste worden. Er zou geen eerbied meer zijn voor het leven. De huwelijkstrouw zou geen heilig bolwerk meer zijn dat het gezin beschermt. Wie genoeg kracht heeft, zou, als hij dat wilde, de vrouw van de buurman met geweld voor zichzelf kunnen nemen. Met het vierde gebod zou ook het vijfde gebod worden afgeschaft. Kinderen zouden er niet meer voor terugdeinzen hun ouders van het leven te beroven, als zij daardoor de begeerte van hun verdorven hart konden bevredigen. De beschaafde wereld zou een horde van rovers en moordenaars zijn. Vrede, rust en geluk zouden van de aarde worden verbannen. De theorie dat men Gods geboden niet meer hoeft te gehoorzamen, heeft al geleid tot de verzwakking van het moreel normbesef en heeft de sluizen van de ongerechtigheid over de wereld geopend. Wij worden overspoeld door een vloedgolf van wetteloosheid, losbandigheid en corruptie. Satan is aan het werk in de gezinnen. Hij heeft zijn banier zelfs op christelijke gezinnen geplant. Er heerst dan ook afgunst, achterdocht, schijnheiligheid, vervreemding, wetijver, ruzie, plichtsverzuim en wellust. Het hele systeem van godsdienstige beginselen en leerstellingen, die de basis en het kader van het maatschappelijke leven zouden moeten zijn, schijnt te wankelen en dreigt in te storten. De ergste misdadigers krijgen in de gevangenis vaak geschenken en attenties, alsof ze zich op een bijzondere wijze hadden onderscheiden. Er wordt grote ruchtbaarheid gegeven aan hun karakter en misdaden. De pers publiceert de weerzinwekkende bijzonderheden van hun daden, waardoor anderen ook gaan bedriegen, stelen en moorden. En intussen juicht Satan over het succes van zijn helse plannen. De verheerlijking van misdaad, de moorden met voorbedachte raden, de verschrikkelijke toename van de onmatigheid en allerlei ongerechtigheid zouden alle mensen die God vrezen moeten wakker schudden om zich af te vragen wat kan worden gedaan om deze golf van criminaliteit in te dammen. De rechtbanken zijn corrupt, politici worden bedreven door winstbejag en wellust. De geesten van velen zijn door onmatigheid verduisterd, zodat Satan ze bijna geheel in hun macht heeft. Juristen laten zich omkopen en passen allerlei bedriegelijke praktijken toe. Dronkenschap, braspartijen, hartstochten, naijver en oneerlijkheid op allerlei gebied komen voor bij hen die de wetten moeten uitvoeren. Het recht wordt teruggedrongen en de gerechtigheid blijft van verre staan, want de waarheid struikelt op het plein en oprechtheid vindt geen ingang, Jesaja 59 vers 14. De ongerechtigheid en de geestelijke duisternis die overheersten onder de heerschappij van Rome waren het onmiddellijk gevolg van haar onderdrukking van de Bijbel. Wat is de oorzaak van het algemeen ongeloof, de verwerping van Gods wet en het daaruit voortvloeiende zedenverval, terwijl we toch leven in een tijd van godsdienstvrijheid waarin het licht van het evangelie ongehinderd kan schijnen? Nu Satan de wereld niet langer in zijn macht kan houden door de mensen de Bijbel te onthouden, neemt hij zijn toevlucht tot andere middelen om hetzelfde doel te bereiken. Hij wil het geloof in de Bijbel en ook de Bijbel zelf vernietigen. Als hij beweert dat Gods wet niet meer bindend is, laat hij de mensen de wet even goed overtreden als wanneer ze de geboden helemaal niet kenden. En zoals in de vroegere eeuwen, gebruikt hij ook nu weer de kerk om zijn plannen te bevorderen. De godsdienstige organisaties van deze tijd willen niet luisteren naar de impopulaire waarheden die toch heel duidelijk in de Bijbel staan. Bij de bestrijding van die waarheden hebben ze verklaringen en opvattingen aangenomen die het zaad van de twijfel aan alle kanten hebben uitgestrooid. Door zich vast te klampen aan de Rooms-Katholieke dwaling van de natuurlijke onsterfelijkheid en de bewuste toestand van de mens na de dood, hebben ze het enige afweermiddel tegen de misleidingen van het spiritisme verworpen. Door de leer van de eeuwige pijniging geloven velen niet meer in de Bijbel. Wanneer men de mensen wijst op de eisen van het vierde gebod, zien ze wel in dat ze de Sabbat van de zevende dag moeten vieren. De enige uitweg die vele populaire predikanten kunnen vinden om zich te onttrekken aan een verplichting die ze niet wensen na te komen, is de bewering dat Gods wet is afgeschaft. Zo verwerpen ze én de wet én de Sabbat. Naarmate de Sabbathervorming meer ingang vindt, zal deze verwerping van Gods wet om de eisen van het vierde gebod na te komen, zo goed als algemeen worden. De leerstellingen van godsdienstige leiders hebben de deur geopend tot ongeloof, spiritisme en minachting voor Gods heilige wet. Op deze leiders rust de verschrikkelijke verantwoordelijkheid van de onrechtvaardigheid die in de christelijke wereld bestaat. Toch beweren juist deze mensen dat het heel snel toenemende zedenverval grotendeels te wijden is aan de ontheiliging van de zogenaamde christelijke Sabbat en dat de verplichte viering van de zondag de samenleving op een hoger moreel peil zou brengen. Dit wordt vooral beweerd in Amerika, waar men de leer van de ware Sabbat op zeer grote schaal heeft verkondigd. In Amerika wordt één van de belangrijkste morele hervormingen, de actie van matigheid, vaak samen met de actie voor zondagsheiliging gevoerd. De voorstanders van de zondagsviering beweren dat ze de hoogste belangen van de samenleving dienen. Wie niet met hen wil samenwerken, wordt gebrandmerkt als een vijand van matigheid en van de morele vervorming. Maar het feit dat een actie waardoor men een dwaling wil verspreiden op hetzelfde ogenblik gevoerd wordt als een actie die op zichzelf goed is, is geen argument ten gunste van de dwaling. We kunnen vergif onzichtbaar maken door het met voedsel te vermengen, maar het blijft vergif. Het is zelfs gevaarlijker, omdat er dan meer kans is dat men het inneemt zonder dat men er zich bewust van is. Het is een van Satans listen om de dwaling te combineren met net genoeg waarheid om haar geloofwaardig te maken. De leiders van de beweging van de zondagsheiliging mogen hervormingen voorstaan en beginselen verdedigen die de mensen nodig hebben en in overeenstemming zijn met de Bijbel, Maar als daarbij iets wordt geëist dat in strijd is met Gods wet, mogen Gods boodschappers niet met hen samenwerken. Niets geeft hun het recht om Gods geboden te vervangen door de inzettingen van mensen. Satan zal de mensen verleiden door twee grote dwalingen: de onsterfelijkheid van de ziel en de zondagsheiliging. Terwijl de eerste dwaling de grondslag is voor het spiritisme, brengt de tweede een vriendschapsband tot stand met Rome. De protestanten van de Verenigde Staten zullen de eerste zijn om het spiritisme over de kloof de hand te reiken. Ze zullen zich over de afgrond buigen om de handen ineen te slaan met de macht van Rome. Onder invloed van dit drievoudig verbond zal Amerika in het voetspoor van Rome lopen en de gewetensvrijheid aan banden leggen. Naarmate het spiritisme het zogenaamde christendom van tegenwoordig meer benadert, nemen de kansen om mensen te misleiden en te verstrikken ook toe. Volgens de moderne opvattingen heeft zelfs Satan zich bekeerd. Hij zal verschijnen als een engel des lichts. Door de werking van het spiritisme zullen wonderen worden verricht, zullen zieken worden genezen en zullen nog vele onmiskenbare wonderen worden gedaan. De geesten zullen beweren dat ze in de Bijbel geloven en zullen de inzettingen van de kerk eerbiedigen. Daarom zal hun werk worden aanvaard als een uiting van Gods kracht. De scheidslijn tussen de mensen die zich christenen noemen enerzijds en de goddelozen anderzijds is bijna niet meer te zien. Kerkleden hebben lief wat de wereld lief heeft en ze zijn bereid zich bij die wereldse mensen aan te sluiten. Satan wil ze wel samenbrengen in één lichaam om zodoende zijn eigen zaak te bevorderen, door alle mee te slepen in de gelederen van het spiritisme. De Rooms-Katholieken die wonderen als het bewijs van de ware kerk beschouwen, zullen gemakkelijk door deze wonderdoenende macht worden misleid. Maar ook de protestanten die het schild van het geloof hebben verworpen, zullen worden misleid. Rooms-Katholieken, protestanten en wereldlingen zullen een schijn van godsvrucht vertonen, maar de kracht daarvan verloochenen. Ze zullen hun verbond beschouwen als een belangrijke stap in de richting van de bekering van de wereld en de oprichting van het lang verwachte duizendjarige rijk. Satan doet zich door middel van het spiritisme voor als weldoener van de mensheid en verkondigt dat hij een nieuwe en betere godsdienst wil invoeren. Maar intussen zet hij ook zijn vernietigende werk voort. Zijn verzoekingen storten talloze mensen in het verderf. De rede wordt door de onmatigheid ontroond, en dit leidt tot de bevrediging van wellust, tot strijd en bloedvergieten. Satan schept buitengewoon veel behagen in oorlog en strijd, want ze zwepen de laagste hartstochten op en jagen hun slachtoffers in zonde gedompeld en met bloed doordrenkt de dood in. Hij hitst de volken op om oorlog te voeren, want dan kan hij de gedachten van de mensen afleiden van hun voorbereiding om te kunnen staan op de dag van de Heere. Satan gebruikt ook de natuurelementen om zijn oogst van onvoorbereide zielen binnen te halen. Hij heeft de geheimen van de laboratoria van de natuur bestudeerd en gebruikt al zijn krachten om de elementen te beheersen, voor zover God dat toelaat. Hoe vlug waren runderen, schapen, knechten, huizen en kinderen weggevaagd toen het hem werd toegestaan Job te kwellen? De ene ramp volgde onmiddellijk op de andere. God beschermt zijn schepselen en bouwt een muur rondom hen om ze te beveiligen tegen de macht van de verdelger. Maar de christelijke wereld heeft Gods wet veracht en de Heere zal precies doen wat hij heeft gezegd. Hij zal zijn zegeningen en zijn beschermende hand terugtrekken van de aarde en van de mensen die in opstand komen tegen zijn wet en zijn overtredingen. En die anderen verplichten hetzelfde te doen. Satan oefent zijn macht uit over iedereen die God niet op een bijzondere wijze bewaakt. Sommigen zal hij begunstigen en bevoordelen, om zijn eigen plannen te bevorderen. En over anderen zal hij verdrukking brengen en hun doen geloven dat hun kwelling van God komt. Terwijl hij zich voordoet als de grote heelmeester van de mensheid, die alle ziekte kan genezen, zal hij ziekte en rampen veroorzaken, waardoor dichtbevolkte steden worden verwoest en een troosteloze aanblik bieden. Hij is daar nu al mee bezig. Satan oefent zijn macht uit door ongelukken en rampen te land en ter zee, door geweldige branden, door ontzettende tornado's en zware hagelstormen, door stormen, overstromingen, cyclonen, vloedgolven en aardbevingen op vele plaatsen en in vele vormen. Hij vernietigt de ten velde staande gewassen, waardoor er hongersnood en ellende komt. Hij verontreinigt de lucht met dodelijke stoffen, en duizenden komen om door deze verpesting. Deze rampen zullen in de toekomst steeds vaker voorkomen en steeds noodlottiger worden. Mens en dier zullen worden vernietigd. De aarde treurt en verwelkt. De hoogste van het volk des lands kwijnen weg, want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzettingen ontdoken, het eeuwige verbond verbroken. Jesaja 24, vers 4 en 5. Dan zal de aardbedrieger de mensen overtuigen dat zij die God dienen al deze rampen veroorzaken. De mensen die Gods gramschap zelf hebben uitgelokt, zullen al hun moeilijkheden toeschrijven aan Gods kinderen, die door hun gehoorzaamheid aan Gods geboden een voortdurende veroordeling zijn voor de overtreders. De mensen zullen zeggen dat God beledigd is, dat ze de zondag niet willen heiligen, en dat deze zonde de rampen heeft veroorzaakt, en dat die pas zullen ophouden als de zondagsviering aan iedereen wordt opgelegd. Ze zullen beweren dat zij die menen dat het vierde gebod moet worden onderhouden en daardoor afbreuk doen aan de zondagsheiliging, rustverstoorders zijn en het herstel van Gods gunst aan de mensen en hun materiële welvaart in de weg staan. Zo zal de beschuldiging die al in het verleden tegen één van Gods boodschappers is ingebracht, worden herhaald op dezelfde gronden. Zodra Achab Elia zag, zeide Achab tot hem, "Zijt gij daar, gij die Israël in het ongeluk stort?" Doch hij zeide, "Ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar gij en uw vaders huis, doordat gij de geboden van de Heeren hebt verzaakt en Baal zijt nagelopen." 1 Koningen 18, vers 17 en 18. Wanneer de boosheid van de mensen door valse beschuldigingen zal zijn opgewekt, zullen ze Gods gezanten op bijna dezelfde manier behandelen als het afvallige Israël Elia aangepakt heeft. De wonderdoenende kracht van het spiritisme zal worden gebruikt tegen hen die liever God dan de mensen gehoorzamen. De geesten zullen beweren dat God hen heeft gezonden om de mensen die de zondag niet willen heiligen van hun dwaling te overtuigen. Ze zullen er de nadruk op leggen dat de wetten van het land moeten worden gehoorzaamd als wetten die van God komen. Ze zullen de goddeloosheid in de wereld aanklagen en de uitspraken van de godsdienstige leiders dat het zedenverval volledig aan de ontheiliging van de zondag te wijten is, beamen. De woede tegen allen die hun beweringen niet geloven zal groot zijn. Satan zal in deze eindstrijd tegen Gods volk dezelfde tactiek gebruiken die hij al heeft toegepast bij het begin van de grote strijd in de hemel. Hij beweerde toen al dat hij ernaar streefde de stabiliteit van Gods heerschappij te bevorderen, terwijl hij eigenlijk in het geheim alles deed om haar omver te werpen. Hij beschuldigde de trouwe engelen juist van datgene waar hij mee bezig was. Dezezelfde politiek van misleiding heeft de geschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk gekenmerkt. Zij heeft altijd beweerd dat ze de stedenhouder van Christus is, terwijl ze in feite zichzelf boven God wil verheffen en zijn wet wil veranderen. Onder de heerschappij van Rome werden de gelovigen, die ter dood werden gebracht vanwege hun trouw aan het evangelie, ook als boosdoeners beschouwd. Men zei dat ze de bondgenoten van Satan waren, en men gebruikte alle mogelijke middelen om hen met schuld te beladen, opdat ze door de mensen en ook door zichzelf als de ergste misdadigers zouden worden beschouwd. En dat zal nu weer gebeuren. Terwijl Satan degenen die Gods wet naleven probeert te vernietigen, zal hij ook ervoor zorgen dat ze worden beschouwd als wetsovertreders, als mensen die God beledigen en zijn oordelen over de wereld brengen. Maar God oefent nooit dwang uit op de wil of op het geweten, maar Satan neemt altijd zijn toevlucht tot dwang en wreedheid om de mensen die hij niet kan verleiden toch onder zijn controle te krijgen. Hij wil door intimidatie en geweld het geweten beheersen en eerbied afdwingen. Om dit doel te bereiken gebruikt hij zowel kerkelijke als burgerlijke instanties en zet hen ertoe aan menselijke wetten uit te vaardigen die in strijd zijn met Gods wet. Gods kinderen die de Sabbat van de Bijbel onderhouden, zullen als vijanden van de wet en van de orde worden aangeklaagd en zullen worden beschouwd als mensen die afbreuk doen aan de zedelijke normen van de samenleving. en daardoor anarchie en zedenverval veroorzaken en Gods oordelen over de wereld laten komen. Men zal hun gewetensbezwaren beschouwen als koppigheid, hardnekkigheid en wetsverachting. Ze zullen worden beschuldigd van vijandschap tegen de overheid. Predikanten die de verplichting tot het onderhouden van Gods wet verwerpen, zullen van het kansel verkondigen dat men de burgerlijke overheid moet gehoorzamen als van God ingesteld. Zij die de geboden onderhouden, zullen in de wetgevende instellingen en rechtbanken ten onrechte worden beschuldigd en veroordeeld. Hun woorden en beweegredenen zullen helemaal worden verdraaid. Wanneer de protestantse kerken duidelijk bijbelse argumenten ten gunste van Gods wet zullen verwerpen, zullen zij de mensen, die ze niet op grond van de Bijbel kunnen weerleggen, het zwijgen willen opleggen. Hoewel ze dit feit ten stelligste ontkennen, volgen ze nu al een gedragslijn dat zal leiden tot de vervolging van hen die op grond van hun geweten weigeren te doen wat de rest van de christelijke wereld wel doet, het erkennen van de rustdag die door de paus is ingesteld. De gezagsdragers van kerk en staat zullen samenspannen om alle groepen in de samenleving om te kopen, te overtuigen of te dwingen de zondag te heiligen. Het gebrek aan goddelijk gezag zal worden goedgekeurd door repressieve wetten. Politieke corruptie doodt de liefde voor de rechtvaardigheid en de eerbied voor de waarheid. Zelfs in het vrije Amerika zullen regering en wetgevers op het algemeen verzoek ingaan en een wet maken die de zondagsheiliging verplicht stelt, in de hoop het publiek daarmee gunstig te stemmen. De gewetensvrijheid waarvoor zo'n groot offer is gebracht, zal niet meer worden geëerbiedigd. In de naderende strijd zullen we de woorden van de profeet in de vervulling zien gaan. En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. Openbaring 12, vers 17.